Goedemorgen allemaal. Wat is het heerlijk om hier weer bij jullie te zijn. Dank jullie wel voor de fijne aanbidding. Het is zo bijzonder eigenlijk dat je samen zomaar in aanbidding voor de troon van God mag komen. En dat je dan thuis kunt voelen bij God, bij elkaar. En ik heb altijd als ik hier ben, dat ik voel me hier altijd zo thuis. Ik voel me hier altijd een deel van het geheel en wij zijn samen kinderen van God. En wij horen bij elkaar. En dat is ook het thema van vanmorgen. Het thema van vanmorgen is inderdaad, samen is veel leuker. En ja hoor, je hebt het al helemaal goed begrepen. Het wordt weer zo'n preek over de liefde van God. Ja. Ja, er zijn soms mensen die mij verwijten dat ik te veel spreek over de liefde van God. Nou, ik heb daar een tijdje over nagedacht en ik denk dat dat helemaal niet kan. Ik denk dat je nooit, maar dan ook nooit, te veel kunt spreken over de liefde van God. In de eerste plaats, als je in de wereld om je heen kijkt, je kijkt wat er allemaal gebeurt, dan denk je, nou, deze wereld hongert naar de liefde van God. We zouden veel meer moeten spreken over de liefde van God. En ten tweede, als je de liefde van God een beetje leert kennen, stel je voor en je staat eerst nog een beetje zo op afstand en dan komt die liefde van God dichterbij en je proeft eraan en je denkt, wauw, dat is mooi. En dan op een gegeven moment dan durf je het aan, dan spring je erin. En dan ontdek je dat de liefde van God een eindeloze diepte heeft. En je raakt er nooit op uitgekeken. En hoe meer je van die liefde voelt en ervaart, hoe meer je ervan wilt hebben, hoe meer je erover wilt praten. Tenminste, zo vergaat mij dat. Ja? Dus vandaar, samen is veel leuker. En omdat samen echt veel leuker is, is het misschien goed dat je gewoon de persoon die naast je zit, of die voor of achter je zit, dat je die eventjes gewoon even een bemoediging geeft. Nu, gewoon. Iets wat in je hart komt, je kijkt even naar die anderen en denk je, goh, wat ziet hij er leuk uit vandaag. Of je denkt bij jezelf, goh, wat heeft hij toch een mooie glimlach. Maar je dan zoiets. Bemoedig elkaar gewoon eens even. Huh? Ja, gelukt? Ja? Weet je wat zo leuk is? Als je dat dus doet, hè, want dat kun je gewoon altijd en overal doen. En dan zeg je inderdaad tegen die andere, god, heb je leuke schoenen. En weet je, het leuke is, je krijgt altijd een positieve reactie. Heb je dat gemerkt? Mensen beginnen een beetje te giechelen, te glimlachen. Ja? Er gebeurt iets in de atmosfeer. Het is eigenlijk zo simpel. Ja? Nou, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over de liefde van God, over samen is veel leuker. En mijn inspiratie voor dit thema kwam van vorige week, toen wij bij ons in de gemeente met de kinderen, dat doen wij net als jullie, als dan de kinderen voordat ze weggaan zingen we een kinderliedje. En vorige week zongen wij dus het liedje, dat is gewoon een kinderliedje van opwekking, dit thema. Samen is veel leuker, alleen is maar alleen. Het gaat erover dat iedereen wel een beetje hulp kan gebruiken. Iedereen kan een vriend gebruiken in zijn leven. En toen we dat liedje gezongen hadden, toen deed degene die de kinderen, die dat kinderblokje deed, die ging even een gesprekje met een van die kinderen. En ik heb een vriendje. Een heel leuk, lief, klein vriendje. Hij heet Pieter en hij is 3. En Pieter werd een soort van geïnterviewd bij ons in de kerk. En ze vroegen aan hem, zijn moeder deed dat, ze vroeg aan hem, hey Pieter, jij hebt toch een vriendinnetje? Ja, Pieter heeft een vriendinnetje. Zijn vriendinnetje heet Roos. Roos is, dat is een beetje pijnlijk voor Pieter. Roos is net 4 geworden. Maar Pieter en Roos zijn al onafscheidelijk vanaf het moment dat Pieter geboren werd, zo'n beetje. Zij zijn vriendjes. En toen vroeg zijn moeder aan hem, maar wat vind je nou zo leuk aan? Waarom is hij jouw vriendje? Wat vind je er nou zo bijzonder aan? En toen zei Pieter, ik vind Roos leuk en ik wil samen met haar spelen. Dat was het. Zo eenvoudig kan het zijn. Nu is het voor Pieter een beetje moeilijk dat Roos dus 4 is geworden. Want Roos mag nu naar school. En Pieter nog niet. En ik pas wel eens op hem. En het is een thema wat hij voortdurend aan de orde wil stellen. Hij snapt niet zo goed waarom hij niet naar school mag. Maar goed, dat komt vanzelf goed. Maar ik vind het zo mooi dat het voor kleine kinderen gewoon soms zo simpel kan zijn. Nou, ik vind jou leuk. En dus wil ik met jou spelen. Ja? En ik geloof, hij is sowieso een enorme bron van inspiratie voor me. Zo'n klein kind. Soms moet je gewoon eens gaan zitten en naar de kinderen kijken. Hebben jullie dat lieve, hoe heet je dat lieve meisje wat hier stond vanmorgen? Elisa, hebben jullie haar zien staan? Zo vrijmoedig. Zo van, oh, ik word gevraagd, dus ik ga. Ja? En ik denk dan, hè, dat voor God een moment is op zijn troon. Echt, dat er een grote glimlach op zijn gezicht doorbreekt. Dat kan toch niet anders? Ja, als wij naar haar kijken, hebben we dat al. En dan denk ik, oh, we zouden gewoon een voorbeeld aan haar moeten nemen. Kinderen zijn zo'n voorbeeld. En Pieter is dat ook voor mij. Ik kan er nog een uur over vertellen, maar daar gaat de preek vandaag niet over. Maar, ja, zo mooi om te zien hoe eenvoudig kinderen gewoon dingen oppakken en uitleven. Ik wou wel eens dat we allemaal zo waren. Gewoon zo simpel, dat je om je heen kijkt en denkt, hé, daar zit een leuk iemand. Nou, ik vind jou leuk, ik wil met jou spelen, weet je wel zo. Ja, want ik geloof namelijk dat God het leven zo bedoeld heeft. Het thema van vanmorgen samen is veel leuker. Is niet zo van, nou, je zit in de kerk en dat heb je dan allemaal al binnen. En je bent al, hè, en nou ja, hoe kunnen we het leven nog een beetje leuker maken? Nou, weet je wat, we doen het samen. Daar gaat dit thema niet over. Samen is veel leuker is niet alleen iets van toegevoegde waarde. Nee, samen is de essentie van ons bestaan. En daar gaan we vanmorgen samen over nadenken. Samen is de essentie van ons bestaan. Weet je waarom? Ja, wij zijn geschapen door een God. En die God, die is een samen in zichzelf. En iemand vroeg mij vanmorgen al of ik nog weer wat had meegebracht. Weet u nog, de vorige keer had ik een ladder bij me. He, want wij willen allemaal opklimmen naar de hemel. Maar Jezus zegt, nee, je moet niet omhoog klimmen, je moet naar beneden. Nou, dit wordt ook zo'n preek. Want onze wereld roept namelijk heel hard. He, je moet het zelf doen. Wij leven in een individualistische maatschappij. Zijn we het er allemaal over eens? Ja, dat moet wel, want het is al wetenschappelijk bewezen allemaal en zo. Dus, ja? Dat ontkennen is een beetje naïef. Wij leven in een individualistische wereld. En wij roepen dingen als YOLO. Kennen jullie die uitdrukking? YOLO. You only live once. Dus je moet alles eruit halen wat erin zit. Je moet zorgen dat je op alle vlakken van je leven, dat je het goed doet. Want het leven, beter dan dit wordt het niet. En je moet pakken wat je pakken kunt. We leven in een wereld waarin het gaat over zelfontplooiing. We leven in een wereld waarover het gaat dat je jezelf moet ontwikkelen. Dat je over autonomie. Ja, autonomie. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Zit hier ook van dat soort types of niet? Nee, jullie niet, hè? Hè, wie zegt me wat? Ik doe wat ik wil. Ja, en als jij denkt dat je commentaar, maar wie denk jij wel niet dat je bent? Ja, we leven in een wereld waarin je het zelf moet maken. En begrijpen we niet verkeerd, ik denk dat ons individualistische wereld, dat het ook goede dingen heeft voortgebracht. Een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid, een persoonlijke relatie met God. Je bent niet een kind van God omdat je nou eenmaal bij de kerk hoort, maar je bent een kind van God omdat God jou kent, heel persoonlijk. Ik denk ook dat het individualisme, het nadruk op het individu ook heeft voortgebracht dat we onze creativiteit de ruimte geven. Dat we meer zijn gaan nadenken over dingen. Dat heeft ook een ontwikkeling op gang gebracht. Dus het is niet allemaal verkeerd, hè? Begrijp me goed. Maar er zit wel iets heel verkeerds in, dat wel. Want wij roepen dat het om onszelf gaat en we zijn bezig en druk en we een opleiding zus en kansen pakken zo. En dat is mooi. Maar we zijn met al die ontwikkelingen ook een beetje gaan geloven dat alles dus ook moet kunnen. Ja? En als jij dus, als het jou niet lukt in het leven, ja sorry hoor, maar dan moet je gewoon een beetje beter je best doen. Want het ligt allemaal voor het grijpen. Je kunt je eigen succes maken. Waar of niet? Nee, dat is helemaal niet waar. Want er zijn heel veel mensen die door allerlei omstandigheden helemaal niet dezelfde kansen krijgen als een ander. En zo zit het helemaal niet in elkaar. We leven wel in die individualistische wereld. En die individualistische wereld, al die mooie dingen. Wij zouden denken, nou dat leidt tot een maatschappij die inclusief is. Iedereen mag zijn wie die wil. En als jij een man wil zijn, dan ben je een man. Als je een vrouw wil zijn, dan ben je een vrouw. Maar als jij een banaan wil zijn, dan ben je een banaan. Weet je wel zo. We zijn een beetje doorgeslagen, laat we eerlijk wezen. Ja? Beetje veel misschien. Ja? En we denken dus alles moet kunnen. En ik vond jouw beeld erg mooi, heel treffend ook. Ja? Want dat individualisme is een soort betonnen koepel over ons leven geworden. Alles moet je maar zelf doen, alles moet je zelf kunnen. Je kunt zijn wie je wilt, maar ondertussen zit je daar in je eentje in de duisternis. En we weten helemaal niet meer wie we zijn. Want laten we eerlijk wezen, de individualistische ontwikkeling van de afgelopen eeuwen heeft er niet toe geleid dat wij een inclusieve samenleving zijn. Het is een mooi ideaal, maar we zijn daar heel ver van af. Ja, en daarom hebben we tegenwoordig bewegingen als Black Lives Matter en weet ik veel allemaal wat. Want we moeten allemaal heel hard roepen dat we er toch echt wel bij horen. Waarom? Omdat we voelen dat we er helemaal niet bij horen. Er is nog nooit zoveel eenzaamheid geweest als vandaag de dag. En het concept van God heb je naast de lief als jezelf. Snappen wij nog waar het over gaat? Als je hier te diep over nadenkt, kan je zelf ook wel een beetje depressief worden. Dan denk je, waar gaat het heen met de wereld? Maar gelukkig. Gelukkig kunnen we met elkaar spreken over de liefde van God. De liefde van God die zo anders is. Ik ga het even laten zien. Ik heb dus geen voorwerp meegebracht, maar jullie zijn vandaag zelf mijn voorwerp. Dus kom maar even naar voren. Ja? Want dan gaan we even uitbeelden. God, wie is God nou eigenlijk? Nou, dames en heren, dit is God de Vader. Zie je hem? Ja? Hij ziet er heel anders uit dan je verwacht had, hè? Dit is God de Vader. En kom jij ook even? Ja? Want God de Vader heeft een zoon. En dit is God de Zoon. Ja? Hallo. Vader en zoon. Ja? En heb ik nog een vrijwilliger nodig? Wie wil graag de Heilige Geest zijn vanmorgen? Niemand? Nou, dat kan niet. Wie wil graag de... Ja, kom maar. Ja? En hebben we nog een Heilige Geest. Ja? Dus in zichzelf is God allemaal samen. Zie je dat? Hij is God de Vader, Hij is God de Zoon en Hij is God de Heilige Geest. En dan staat er in de Bijbel, God is liefde. Ja? God is liefde. Nou, liefde kan nooit bestaan in één persoon in zichzelf. Want liefde gaat over een beweging van de een naar de ander. En van God wordt gezegd dat Hij volmaakte liefde is. En we gaan even kijken hoe dat eruit ziet. Vinden jullie dit een goed beeld? Nou, het lijkt me wel als God de Vader iets meer houdt van de Zoon dan van de Geest. En de Geest en de Vader hebben ook iets over met elkaar. Ha, ja, kijk. Dit lijkt er meer op. Ja? Dit is volmaakte liefde. Dat is een drie-eenheid. God is drie en God is één. Niet uit te leggen, maar als ik mijn plaatje bedenk, denk ik dat het ongeveer zo eruit ziet. En liefde is niet iets statisch, maar het is een beweging van de een naar de ander. Dus het beweegt ook nog. Ben je blij dat je op je stoel bent blijven zitten? Ja? Het is een soort van liefdesdans. Zo stel ik mij dat voor. Dankjewel. Ja? Nooit meer vergeten, dit is God. God is niet één, God is drie en toch is God één. En hoe dat precies werkt, maar dit is liefde. En die God, die dus liefde is in zichzelf, die beweegt in zichzelf, die God zegt dan in Genesis 1 vers 26 God zegt tegen God, wat zegt hij? Laat ons mensen maken. En niet zomaar mensen, niet zo van nou, laten we nog eens iets maken. Nee, het zijn mensen, wezens die lijken op God. Nou, dat heeft niks met ons uiterlijk te maken. Maar ik geloof persoonlijk dat het alles met dit te maken heeft. Wij zijn mensen aangelegd op liefde. Ja? Wij zijn gemaakt voor liefde. En liefde is een beweging van de een naar de ander. Dus samen is niet alleen veel leuker. Als jij een echt mens wil zijn, 100% mens wil zijn. Als jij dat volle leven wil ontvangen waar Johannes 10 vers 10 het over heeft, het leven in overvloed, dan heb je andere mensen nodig. Want je kunt alleen maar echt mens zijn in de beweging naar een ander toe. Net als God volmaakte liefde in zichzelf heeft in die beweging van die drie enige God die hij is. Snappen we dat? Dus als je echt mens wil zijn, dan is samen niet alleen veel leuker, maar dan is samen een must. Je kan het niet alleen. Je kan het niet alleen. En dat staat zo haaks op wat onze samenleving ons vertelt. Zo van, nou joh, hè, als jij maar je best doet. Nou ja, al die mensen die het niet redden, ja, dat hebben ze aan zichzelf te danken hoor. Onze individualistische maatschappij zegt, heb vooral oog voor jezelf. Maar dan lezen we in Matteüs bijvoorbeeld. Matteüs 22 vers 37 denk ik. Even opzoeken hoor. Jawel, daar staat het. En wat staat er dan? Dat is een gesprek van Jezus met de fariseeën. En ze proberen Jezus weer eens in de val te lokken. En dan vraagt een of andere slimme fariseeën aan Jezus. Hé, Jezus, vertel eens. Wat is nou het belangrijkste gebod dat God gegeven heeft? En dan zegt Jezus dit. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet staat. In de wet en de profeten. Wat zegt Jezus dat we moeten doen? Wat is zijn gebod? Liefde. Liefde. Hoe kan het ook anders? Een God die liefde in zichzelf is, die mensen maakt naar zijn beeld, die dus aangelegd zijn op liefde. Wat moeten die doen? Nou, simpel. Liefhebben. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. En God liefhebben boven alles, daar heb ik hier ook alles over gesproken. Vandaag wil ik het vooral hebben over God liefhebben. Je naaste liefhebben als jezelf. En dan vragen die slimme farizeeën ook nog weer aan Jezus. Nou ja, wie is dan die naaste? Hè? Wie moet ik nou precies liefhebben? Toch zeker alleen maar die mensen die ik leuk vind, waar ik samen mee wil spelen. En dan vertelt Jezus dat verhaal, jullie weten het wel, hè, over die barmhartige Samaritaan. Je naaste liefhebben als jezelf. Weet je, in onze individualistische maatschappij hebben we daar dit van gemaakt. Misschien herken je dat wel. Ja, als je gaat uitleggen van, nou, je moet je naaste liefhebben als jezelf, dan zeggen we, oké, dan zeggen wij, naaste is zelf, en dan met een hartje ertussen, dus liefhebben. Dus, ik moet eerst dus mezelf liefhebben. Want ik kan mijn naaste net zoveel liefhebben, alleen maar net zoveel liefhebben als mezelf. Dus waar moet ik beginnen? Met mezelf liefhebben. Oh, dat klinkt wel heel individualistisch, vinden jullie niet? Misschien is dat wel meer de geest van onze tijd dan het woord van onze God. En dan beginnen we onszelf lief te hebben, want daar begint het. Ja, en maar laten we heel eerlijk wezen, sommige christenen in de kerk, die zijn daar een leven lang mee bezig om zichzelf te leren liefhebben. Ja, en daar zijn ze maar druk mee. En dat andere, wat Jezus ook zei, je naaste liefhebben, daar komen ze soms niet zoveel meer aan toe. Herkennen jullie dat een beetje of niet? En natuurlijk, ik zeg er niks van, hè? Het is belangrijk dat je van jezelf leert houden, zoals God van je houdt, dat je jezelf leert zien zoals God je ziet. Maar het is niet het gebod wat Jezus hier geeft. Jezus zegt namelijk niet, je moet je naaste liefhebben net zoveel als je jezelf liefhebt. Hij zegt, je moet je naaste liefhebben als jezelf. Je moet van je naaste houden alsof die naaste een deel is van jou. Snap je het verschil? En dat is eigenlijk een heel Bijbels beeld. Als we later ook Paulus lezen, die heeft het over allerlei, hij gebruikt allerlei symbolieken. Bijvoorbeeld het lichaam. Wij zijn samen één lichaam. Ja? Dus ik ben niet alleen meer ik. Ik ben ook jij. Jij bent een deel van mij. En jij bent een deel van mij. En jij bent een deel van mij. Snap je dat? Dus als mensen aan jou vragen, hey, gaat het goed met jou? Wat zeg je dan? Ja, dat is een strikvraag hoor, pas op. Natuurlijk kan ik zeggen, met mij gaat het goed. Maar eigenlijk zou ik moeten vragen, nou dat weet ik niet, hoe gaat het met jou? Ja? Want als het met jou niet goed gaat, hoe kan het dan eigenlijk goed gaan met mij? En dat is een heel ander idee van YOLO, you only live once. Je moet het maken, je moet maar flink je best doen. De hele wereld ligt aan je voeten, je kan grijpen wat je grijpen kan. De boodschap van Jezus is zo anders. Hij zegt, jij kan wel grijpen wat jij grijpen kan. Maar als je daarbij vergeet dat al die anderen er ook nog zijn, dan gaat het met jou helemaal niet goed. Dan kan jij misschien wel de hoogste sport van de ladder bereiken. Maar pas op, je valt er vanaf. En dan lig je weer onderaan. Want jij kan het niet alleen. Jij kunt niet in je eentje het volmaakte mens worden. Weet je waarom niet? Waarom niet? Omdat je volmaakt mens wordt in de liefde. En de liefde heeft die ander nodig. Het zit hem in de beweging. Je kunt wel denken dat je alles uit het leven gehaald hebt wat eruit te halen valt. Maar als jij daar hoog bovenaan de ladder in je eentje staat, heb je er helemaal niks van begrepen. Wist je dat? En het voert te ver om dat vanmorgen te doen. Maar als je dit principe van God is betrekt op alle dingen die je spelen in je leven, dan moet je eigenlijk tot de erkenning komen dat je veel dingen anders moet prioriteren, anders moet zien. Wij leren onze jongeren dat het belangrijk is dat ze hun eigen mening leren ontwikkelen, toch? Wat vind je ervan? En dan moeten ze op de basisschool al leren om ergens iets van te vinden. En dan staan we er gek van te kijken dat als ze dan volwassen geworden zijn, dat ze dan tegenover elkaar staan en ruzie met elkaar maken omdat ze allemaal wat anders vinden. Ja, het is toch logisch? Het is wat wij zelf voortbrengen. Maar het gaat er niet om wat ik vind. En daar komt het eerste gebod van Jezus in beeld. Het gaat er helemaal niet om wat ik vind. Waar gaat het wel om? Het gaat erom wat God vindt. Want wij hebben Hem lief boven alles. En dat betekent dat alles wat Hij wil, voor ons het allerbelangrijkste is. Amen? Zijn jullie er met me eens of niet? Ja? Daarom hoeven wij ons ook niet zo druk te maken om aan elkaar te vertellen wat goed is en wat fout is. Waar we ons druk om moeten maken, is dat we die ander in verbinding brengen met God. En dan mogen we er wel op vertrouwen dat God in die ander aan het werk gaat. En dan hoeven wij alleen maar lief te hebben. Naast elkaar te staan. Jezus zegt oordeel niet. Jezus zegt heb lief. Heb lief, heb lief, heb lief. En ik dat is maar goed, dat is mijn persoonlijke frustratie. Ik weet niet of jullie het nieuws een beetje volgen. En dan krijgen we weer berichten uit de CGK. Dat een heel kerkverband op klappen staat. Omdat mensen het niet met elkaar eens kunnen worden. Tegenover elkaar staan. Van alles vinden. En dat doet mijn hart zo pijn. Dan denk ik, wat was Jezus gebed? Net voordat hij stierf, zei hij tegen zijn vader. Laat ze alle één zijn. Laat ons toch alsjeblieft ervoor kiezen om allemaal één te zijn. Zodat de wereld kan zien dat Jezus leeft. Jullie kijken me aan. Jullie denken, het al. Maar zie je hoe belangrijk het is om het samen te doen. Paulus vergelijkt ons met een lichaam van Christus. Laten we dat eens even laten zien. Ja? Wie van jullie is er graag altijd de baas? Oh, persoonlijke vragen. Wie durft eerlijk toe te geven dat hij toch wel graag altijd de baas wil spelen? Niemand? Nou, wie van jullie is dan altijd heel nederig? Ja, dat kun je niet zeggen, want dan ben je eigenlijk niet meer zo nederig. Jongens, dit gaat niet goed. Nou, weet je wat? Ik kies jou gewoon even uit. Johan wil altijd graag de baas spelen, toch jongens? Jij mag vandaag op het podium het hoofd van Christus zijn. Je bent het hoofd, je bent Christus. En Christus is het hoofd van het lichaam. Ja? Dus hou je hoofd erbij. Goed, nu heb ik iemand nodig. Is er hier iemand die toevallig van lekker eten houdt? Ja, kom maar. Ja, jij bent de buik.
Dat durf je wel.
Ja, dat durf je wel. Hè? Jij bent de buik. Jij mag hier gaan staan. De buik zit onder het hoofd. Nou heb ik twee armen nodig. Wie van jullie houdt wel van een beetje lekker bezig zijn? Van aanpakken. Niemand? Zit alleen maar luilakken hier? Nou, kom maar. Ja. Ja. Ja, jullie denken, waar gaat het heen? Jullie durven niet zo goed, hè? Maar er gebeurt niks geks met je, hoor. Jij bent de ene hand. Ik heb nog een hand nodig, want een lichaam heeft er twee. Wie biedt? Ik heb ook nog twee voeten nodig. Kunnen jullie daar ook pas over nadenken? Ja? Hier, nog een arm. Goed zo. Pas op met de telefoon, dat het niet valt. En hij heeft nog twee voeten nodig. Wie wil de voeten zijn? Dat zijn de dienaars onder ons. Niemand? Geen dienaars? Het is een moeilijke gemeente, dit. Geen dienaars. Ja, kom maar. Nog iemand? Ja, eenmaal, allemaal. Anders moet ik iemand aanwijzen, want anders moet het lichaam hinkelen. Dat is ook zo. Ja, de voeten zitten onderaan, hè. Ja, daar. Ja. Ik heb nog een voet nodig, jongens. Een voet. Nou, Joke, wil jij dan even de voet? Oh, je hebt last van je knie. Ja, nou, dan moet jij het maar even doen. Ja, ik heb nog een voet nodig. Anders moet het lichaam hinkelen en dat is heel erg lastig. Zie, dames en heren, het lichaam van Christus. Dit is wat Paulus zegt. Paulus zegt, wij zijn samen één geheel. Ja? Dus op het moment dat jij de kerk binnenkomt en een kind van God wordt en je sluit je aan bij een gemeente, ben je niet meer in je eentje, maar dan ben je een onderdeel van het geheel. Zie je dat? Nou, en dan gaat Jezus bidden voor het lichaam. Dan zegt hij, nou, vader, ik bid u dat ze zo één zijn, zodat de wereld zal zien dat Jezus leeft. Nou, jullie zijn nu even allemaal de wereld. Ja, dat is je eigen schuld, je wou niet meedoen, dus nu ben je de wereld geworden. En de bedoeling van God is dat dit lichaam van Christus zich beweegt naar de wereld toe. Nou, gaan we even kijken hoe dat eruit ziet. Dit lichaam beweegt zich nu naar de wereld toe. Let op. Ja, daar gaat ze. Daar gaat het lichaam. Ja, kies er maar eentje uit. Want het is de bedoeling namelijk dat alle mensen... Jongens, er gaat iets heel erg mis in het lichaam van Christus. Dit gaat helemaal niet goed. Nee, nee, gaat helemaal niet goed. De voet is al daar. En jawel, het lichaam zit allemaal vast aan het hoofd. Als dat niet meer zo is, gaat het helemaal mis, jongens. Ja? En jullie moeten goed opletten, want het hoofd die beslist uiteindelijk waar we heen gaan. Ja? Dus let even op. Het hoofd is de baas. Ja? Ja, wie was het hoofd ook alweer? Wie was het hoofd? Jezus, precies. Dus let op. Het hoofd beslist waar we heen gaan. Nou, hoofd, daar gaan we heen. Ja, de voeten bewegen. Dus je moet even de voeten opdracht geven waar ze heen moeten. Je moet ze richting geven. Die kant op, ja. Zie? Zo gaat dat. Nou, en daar zitten dan wat mensen die God nog niet kennen. En dus de voeten moeten het lichaam daar brengen. Maar ja, verder kunnen de voeten ook niet veel doen. Dus dan komen de handen in het beeld. Wat gaan de handen doen? Ja, wat gaan de handen doen als ze komen bij de wereld? Zeg maar, wat gaan we dan doen? Jezus omarmt. Jezus is lief. Jezus omarmt, jongens. Ik zal je even helpen. Ja? Ja, hoofd, waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Ja. Snappen jullie een beetje waar het op neerkomt of niet? Dank jullie wel voor jullie uitbeelden. Ik zie dat jullie nog wat moeten oefenen, maar dat komt vast goed. Ja? Maar snap je wat ik bedoel? Wij zijn samen nodig om die wereld te bereiken. En je ziet hier wel, als de voeten hun eigen ding gaan doen en niet meer naar het hoofd luisteren. En als de handen ook echt geen idee hebben, ja, dan komt er eigenlijk niks van de grond. Zie je dat? Dan gebeurt er helemaal niks. Ja, en erger wordt het nog als de voeten elkaar gaan schoppen. Of als de handen de buik gaan slaan. Ja? En laten we eerlijk wezen, hoe pijnlijk en verdrietig dit ook is. Maar dat is waar de kerk veel mee bezig is. Ik heb gelijk. Nee, ik heb gelijk. Amen. Ja? En we komen nergens. Dit is niet waar we voor geroepen zijn. Laten we eens kijken hoe Jezus dat zelf deed. Want als je een effectieve bediening wil hebben, moet je vooral kijken naar het leven van Jezus. Het leven van Jezus. Nou, ik heb jullie gezegd, de vorige keer Jezus kwam uit de hemel naar beneden. Weet je nog? Jezus heeft niet zijn gelijkheid aan God vastgehouden, maar hij is afgedaald en hij is één van ons geworden. En soms denk ik wel eens dat de kerk niet zo heel goed begrijpt wat daar nou precies gebeurd is. Toen Jezus naar beneden kwam, koos hij ervoor om een mens te worden. En in zijn mens zijn was hij nog steeds de zoon van God. Het is niet zo dat God hem uit de hemel geschopt heeft. Nee, het was een vrijwillige keuze van Jezus om te komen. En hij heeft zich niet gelijk, dat gelijk zijn aan God heeft hij niet vastgehouden. Eigenlijk staat er dus dat hij minder werd dan God, kan je dat zeggen? Toch was hij nog steeds God, want hij was nog steeds de zoon van God. Maar hij koos ervoor om mens te worden. En toen hij mens werd, werd hij niet voor 95% mens, want dat denken wij vaak. Het werd niet alleen dat hij een baby werd en opgroeide, en eten moest en drinken moest en slapen moest, net als een mens. Nee, hij werd echt vrijwillig helemaal mens. En dat betekende voor Jezus dat hij moest leren. Hij moest de schriften lezen om te ontdekken wat Gods plan was. Hij moest zelfs gehoorzaamheid leren. Dus hij was in alle opzichten echt mens. Het was niet zo dat hij een mens was met een soort van bovennatuurlijke kennis waar hij af en toe zo wat uit kon trekken om dat in het leven te laten zien. Begrijp je wat ik probeer te zeggen? Jezus koos ervoor om een mens te worden zoals Johan een mens is. En zoals jij een mens bent. En jij, en jij, en jij. Met dezelfde beperkingen, met dezelfde behoeften, met dezelfde noden als een mens. Zo werd Jezus mens. Wat wij heel vaak denken is dat Jezus mens werd en hier op aarde rondliep, maar dat hij een soort van creditcard in zijn zak had en dat op momenten dat er dan een wonder moest gebeuren, dat hij dan even die Godkaart uit zijn broekzak haalde om even een wonder uit de hemel te pakken en dat te geven. Misschien ben je daar niet van bewust, maar vaak denken wij zo. Of niet? Waarom kon Jezus al die wonderen doen die hij deed? En het antwoord is dan vaak, ja, omdat hij de zoon van God was. Maar het is niet dat Jezus die wonderen kon doen omdat hij de zoon van God was. Hij kon die wonderen doen omdat hij een volmaakt mens was. En daarin verschilt Jezus natuurlijk wel van ons. Want Jezus was een mens zonder zonde. En wij zijn mensen in een gebroken leven met zonde. Maar in zijn mens zijn was Jezus volkomen afhankelijk van God, van zijn vader. En dit is mooi, want in het leven van Jezus zie je dus niet alleen de bediening van Jezus, maar je ziet hier de drie-eenheid aan het werk. Wat zegt Jezus? Ik kan niks doen hier op aarde wat ik de Vader niet heb zien doen. Wat zegt Jezus hier eigenlijk? Toen Jezus hier op aarde rondliep, was hij niet het hoofd, maar was God het hoofd. Met andere woorden, de Vader besloot, nou gaan we daar naartoe, nu gaan we dit doen. Zie je dat? En dan staat er in Handelingen 10 vers 38, dat Jezus die hier rondging en weldoende alle die ziek waren en zo, hoe deed hij dat? Staat in Handelingen 10 vers 38, door de kracht van de geest. Dus Jezus was een mens zoals jij en ik, maar hij zag wat de Vader wilde en hij kreeg kracht van de Heilige Geest om het te doen. Zie je dat? De bediening van Jezus is de bediening van een God die drie is in één, van de drie enig God. En dan zeggen wij wel eens van ja, na Pinkster heeft de Heilige Geest de missie van Jezus voortgezet. Maar dat is onzin. Het was niet de missie van Jezus. Ja? Ze hebben alle drie deel in die ene missie van die ene God. Zie je dat? En zoals Jezus, dat bidt Jezus dan in Johannes. Vader, zoals wij één zijn, zoals ik zie wat u wil en wat u gaat doen. Zodat de Heilige Geest me kracht geeft om het ook te doen. Zoals wij één zijn, zo bid ik dat zij allemaal één zijn. En dat hebben we dus net gezien. Ja? Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik ben teleurgesteld in de kerk. Ze zeggen wel dat ze liefde zijn, maar ze doen zulke stomme dingen. En dan uiteindelijk blijven ze thuis. Kennen jullie ook van dat soort mensen? Ken je ze of niet? En ergens snap ik ze wel. Want kijk eens even om je heen hier. We zijn ook allemaal maar mensen. Ja? En we zeggen soms dingen tegen elkaar en dan doen we elkaar pijn. En dan denk je, als dit het is, dan laat maar. Wij zijn onvolmaakt. En het is goed dat je dat ook een beetje meeneemt in je verwachting van wat je kunt ontmoeten in de kerk. Daar zitten mensen, weet je. Gebroken mensen. Mensen die op weg zijn naar volmaaktheid, maar het doel nog niet bereikt hebben. Maar als jij denkt dat je thuis kan gaan zitten en dan in je eentje kerk kunt zijn, in je eentje christen kan zijn, dan zeg je, dat gaat niet. Dat gaat niet. Want zo ben je niet gemaakt en zo ben je niet bedoeld. En dan weet ik wel dat het in de kerk soms pijn kan doen, maar toch is dat de plek waar je moet zijn. Want daar doen we het samen. En als we het dan hebben over die eenzaamheid. De plek zou toch echt de plek moeten zijn. De kerk zou de plek moeten zijn waar mensen niet meer eenzaam zijn. Waar iedereen weet, hé, maar ik ben gezien. God ziet me. De mensen om me heen zien me. Hier is ruimte voor mijn verhaal. Hier mag ik tot genezing komen. Hier mag ik leren van mezelf te houden. En dat leer je omdat je ervaart dat anderen van jou houden. En dan is er een beweging van de een naar de ander. En er gebeurt iets. Voel je dat? Verlang je daarnaar? Jongens, als ik kijk in de wereld om me heen. En zie wat er allemaal gebeurt. Hoeveel mensen er eenzaam zijn. 4 op de 7 jongeren hebben te maken met eenzaamheid. 4 op de 7. Ja? En ze weten niet waar ze heen moeten. En dan zou ik denken, wij als kerk moeten roepen, kom hierheen. Hier is plek voor je, hier hoor je bij. En misschien moeten we niet roepen, kom hierheen. Misschien moet dat lichaam wel zeggen, kom op benen, daar moeten we heen. Daar zijn mensen die de liefde nodig hebben. We moeten niet hier blijven zitten. We hebben niet voor niks benen gekregen. En dan hebben we die armen nodig die ze omarmen. Dat hart nodig. Dat klopt. En ik verlang naar zo'n kerk. Ik verlang naar een kerk die stopt om te kibbelen en te bekvechten over dingen die wel en niet mogen. Of wat God nou wel goed of fout vindt. Ik verlang naar een kerk die weer gaat liefhebben. En die zegt, oké, jij denkt anders over dingen. Maar ik hou van je. En leg me eens uit, waarom denk je eigenlijk zo? Ja? En dan hoeven we niet het gesprek aan te gaan om elkaar te overtuigen. Maar dan gaan we het gesprek aan om elkaar beter te begrijpen. En zo komen we dichter bij elkaar. En dat is de kerk waar ik naar verlang. En ik wil gewoon vanmorgen, het is gewoon een simpele vraag. Ik wil gewoon aan jou vragen, verlang je daar ook naar? Dat zo de liefde van God zichtbaar wordt voor jou, voor je eigen leven en voor de wereld om je heen. Wie zegt daar verlang ik naar? Wie zegt daar verlang ik naar? Die liefde hebben we nodig in de wereld. En ik wil iets doen. Ik wil geen oproep doen, want dit is iets, daar moet je eerst maar zelf over nadenken, met God over spreken. En trouwens, je kunt ook niet een oproep doen en dan zeggen, nou zijn we samen verbonden. Maar wat we wel kunnen doen, is een keuze maken. En dat zou ik eigenlijk willen doen. Ik zou jullie willen vragen om op te staan. En dan wil ik eigenlijk, ik weet niet of dat gaat lukken, maar ik wil eigenlijk vragen of jullie één grote kring willen vormen. Zou dat kunnen? En dan zou ik eigenlijk samen met Onze Vader willen zingen. Kennen jullie dat, Onze Vader? Ja, maakt niet uit. Als het maar onze Vader, de hemel. Ja? Maar een kring, dat we één grote kring vormen en dat we elkaar een hand geven. Ja, dan heb je haar weer. De kring moet wel helemaal rond, hè? Anders is het geen kring. Misschien moeten jullie heel iets naar voren. Dan kunnen ze achter jullie langs. Ja. Nee, maar dan horen zij er niet meer bij. Dat is een beetje moeilijk. Ja, nee, jullie mogen wel in de kring. Ook. Oh. In de kring. En jullie moeten iets deze kant op nog. Op een of andere manier. Ja? Goed zo. Ja, ze kunnen ook in de kring, hè? Zo kan het ook. Ja? Dit is wie wij zijn, lieve mensen. Eén geheel. En het maakt niet uit waar je staat, het maakt niet uit wat je kunt. Het maakt niet uit hoe goed je bent, of hoe slecht je bent, of hoeveel zonden er nog zijn. Voor God maakt het allemaal niks uit. Hij zegt, ik ken jou. En jij hoort erbij. Ik zie je. En ik weet waar je zit. Ik weet wat je nodig hebt. Ik hou van je. Ik ken je. Ik kijk je in de ogen. Ik heb je lief. En dan daagt God ons uit om ook eens naar elkaar te kijken. En in een kring kan dat zo leuk. Dus kijk eens even goed links en rechts van je. En tegenover je en om je heen. Dit is het lichaam, lieve mensen. Dit is wat God ons geeft. En misschien zijn het wel mensen die je zelf niet zomaar had uitgekozen. Maar God heeft ons aan elkaar toevertrouwd. Wij horen bij elkaar. En misschien sta je in deze kring en heb je nu twee mensen bij de hand. En voel je je eigenlijk van binnen heel alleen en heel eenzaam. Dan zeg ik je, dat hoeft niet. Hier hoor je erbij. En als je die eenzaamheid voelt van binnen, dan wil ik je uitdagen, als we dit lied dadelijk gezongen hebben, loop niet zomaar weg. Maar hou die hand gewoon even vast en zeg, ik wil even wat tegen je zeggen. Ik heb je nodig. Misschien moeten we dat sowieso eens even tegen elkaar zeggen. Ik heb jou nodig. Want zonder jou kan ik niet echt mens zijn. Zonder jou kom ik niet op mijn bestemming. Ik heb je nodig. Want het zit hem in de beweging. In de liefde. En alleen kan het niet. Zullen we het samen zingen? Onze Vader. Want in hem worden wij één. En ik wil er ook nog ergens bij. Mag dat?
Onze Vader.